Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 31. En deze keer hebben we Maarten Westerveen te gast. Maarten,
hallo. Welkom.
We kennen elkaar van de VPRO. Dat is al een tijdje geleden, maar toen waren we presentatoren van de avonden. Dat is eigenlijk hoe ik je volgens mij het eerst heb ontmoet. Maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn, maar daar kom ik zo nog op. En reden om je uit te nodigen is in de eerste plaats omdat het al heel lang op mijn lijstje staat. En omdat we een discussie kregen over de app over de documentaire Brommers Kieken.
Ja.
Dat is recent. Dat was namelijk vorige maand op televisie geweest. Nog te vinden op Uitzending Gemist. Daar wilde ik het dus ook heel graag met je over hebben. En dat wil ik. Ik zeg nu heel graag, maar volgens mij stuurde ik je gisteren nog een berichtje van: nee, ik wil het er niet over hebben.
Nee, waarom eigenlijk niet? Sowieso trouwens, voordat mensen die het misschien gemist hebben, maar Brommers Kieken, dat volgt een stel vrienden in de provincie en dan ook echt de provincie. Ja. Dus jongens op tractoren,
ja.
Een jaar lang.
Ja,
En we hebben, nou, we komen allebei. Ik kan het bij mij niet horen, maar ik kom uit Twente. Tenminste, ben ik groot geworden.
Mm-hmm. Goor.
Ja.
Wat ik ken van André Manuel,
mm-hmm.
die dat fantastisch uitspreekt.
Goor.
Nou, maar echt heel diep ook. Hij heeft zo'n mooie diepe stem.
Ja.
Ik zal dat altijd herinneren.
Ja, maar jij wou er helemaal niet over hebben. Want wat was er nou mis met een vrij getrouwd portret van een stel boerenjongens?
Gaan we het zo over hebben. Ik vind het een mooie zin ook. Een mooie cliffhanger vind ik dat. Je woont nu in Duitsland.
Ja, Keulen.
Keulen. Dus dat zijn allemaal dingen die mooi op ons lijstje staan waar we het over kunnen hebben. Ik zei net van, ik heb je al een keer eerder gehoord, maar dat heb jij mij laatst verteld dat zo was. Omdat ik zei, ik begon over het podcasten. En toen zei jij, ja, ik ben stiekem een van de eerste Nederlandse podcasters geweest.
Ja, dat wist ik trouwens niet. Maar ik was er wel vrij vroeg bij, ja. Want in 2007 heb ik met 2007 heb ik voor In Europa, daar werkte ik toen bij, het programma van Geert Mak.
Ja, televisieprogramma.
Ja, en daar zat ik toen op de redactie. En ze wouden online iets aanbieden dat alvast de aandacht een beetje kon wekken van kijkers. Ja. Was op dat moment ook geen enkel idee dat het succes zou worden, dat het later werd. De serie, niet de podcast. Hmm. En toen dacht ik, nou ja, ik zou wel een... volgens mij is een podcast wel een mooi idee. Dus toen heb ik Geert Mak gevraagd om elk hoofdstuk van zijn boek in een kwartier samen te vatten.
Ja.
En dat deed hij fantastisch. Hij ging zitten en hij ging gewoon praten. Maar ja, dan moet je het een beetje aankleden, zodat je weet van, ja, je gaat echt ergens voor zitten. En ik geloof dat het 8-9 hoofdstukken waren geweest.
Ja, dat klopt precies. Ik kan je vertellen waarom dat precies klopt. Want je zegt een kwartier. 8 keer een kwartier is 2 uur. 2 uur is hoe lang de overtocht van Harlingen naar Terschelling duurt. En ik heb het van Harlingen naar Terschelling integraal zitten luisteren. Wat voor mij in 2007 een openbaring was. Ik denk eigenlijk dat ik in 2008 heb gehoord. Maar goed, daaromtrent. Onderweg naar Oerol, waar ik verslag moest doen. En ik zat op die boot en ik heb een hekel aan boten. Zoals ik een hekel heb aan dingen die mij omsluiten en waar ik niet af kan. En om mezelf een soort van rustig te maken, ging ik naar Geert Mak en zijn vader luisteren. Ik had het boek al lang gelezen. En ik vond het heerlijk. En toen dacht ik, oh, dit is echt fantastisch. Dat podcasten, dat zouden mensen meer moeten doen. Nou, dat heeft nog 10 jaar geduurd.
Ja, ja, dat is best wel raar eigenlijk. Ja. Het is goedkoop, het is leuk. En als je iemand als Geert hebt...
Ik vergeet nog één belangrijk ding. Jij sprak daar de inleidingen bij in.
Ja, want het, ja, op een gegeven moment moest het... Nou ja, dat is, het was wel waardoor ik bij radio uiteindelijk terecht kwam. Want iemand moest dat inspreken. En de technicus van dienst ja. die zei van... Goh, moet er misschien even iemand bij Radio 1 weghalen? Toen dacht ik, nou ja, dat wil en kan ik zelf volgens mij ook wel.
Ja.
Het waren twee zinnen.
Ja.
Maar op het moment dat je dan... Dat ik voor de eerste keer achter die microfoon ging zitten... met die koptelefoon op en het dan erin moest spreken. Nou, dat was wel zo'n moment. Nou, was het mogelijk geweest om zonnestralen daar binnen te laten komen... dan waren ze recht op mij gericht.
Wow.
En, ja. Ja, ja, dat was heel mooi. Maar het was ook leuk om te doen. En maar, grappig te horen dat, dat ook jouw eerste, dat je eerste podcast was.
Dat was mijn eerste podcast. En kennelijk dus ook de eerste keer dat ik jou hoorde. Mm-hmm. Al wist ik dat op dat moment niet. Sterker nog, dan kom ik nu nog eens achter.
Ja. Yeah.
Maar dat is natuurlijk heel grappig, want daarna heeft het 2 jaar geduurd. 2009 begon ik bij De Avonden.
Ja.
En toen zat jij daar ook net, volgens mij.
Ja, ik ben na... Want nadat ik die podcast had gemaakt, wou ik gewoon meer. En ik kreeg toen van Wim Brands, die was er toen eindredacteur. Daar kreeg ik toen de kans voor om dat te doen. Die zei van, nou, kom het maar bij ons maken, dat is prima. Ja. Zo ben ik er een beetje ingerold. Ja, niet veel eerder. Nou ja... Ah ja, het is fantastisch achter zo'n microfoon zitten.
Ja,
ook nu weer trouwens.
Ja.
Precies. Heerlijk om te doen.
Ja. Ik heb nog geprobeerd om het te vinden, de In Europa podcast serie. Er is later nog een soort In Europa salon-achtige podcast gemaakt. Die bestaat nog wel. Die kun je ook in de iTunes Store vinden. Maar die jij hebt gemaakt, dat leidt nou allemaal door je eindjes.
Ja, ja, die site is natuurlijk opgedoekt.
Ja, dat is naar andere tijden gegaan. Want dat hoort natuurlijk bij geschiedenis allemaal. En daar, misschien als je het daar invoert, dat het dan nog ergens naar boven komt.
Ik geloof dat je de box set moet hebben nu om het te horen.
Het leuke was, wat ik wel ontdekte, schreef Erwin Blom, de digiman van de VPRO toentertijd en nu zelfstandig ondernemer en podcaster, et cetera. Die had een nieuwsberichtje gemaakt, dat vond ik, dat er een telefoonnummer was waar je hem kon beluisteren. Een 020-nummer.
Ja, ik weet niet meer hoe dat kan. Iemand heeft dat aangeboden als dienst, ja dat klopt. Ja, nu voel ik me wel
toch?
Super oud. Maar ja, dat klopt wel. Ja, dat was. Iemand heeft dat aangeboden. Maar dat was toen heel veel. Dat is ook wel mooi te zien hoe dat werkt. Want op een gegeven moment ruikt iedereen wel dat er een soort succes rond die serie komt. Want er zit succes aan Geert Mak.
Ja.
En dan opeens komt iedereen wel met een plannetje.
Ja.
En iedereen wil het wel ergens slijten. En dit volgens mij ook, ja. Daar hebben we ook voor de rest nooit meer wat van gehoord, volgens mij.
Nee, maar heerlijk toch dat er mensen dan inbellen.
Ja, zou het nog steeds bestaan?
Ik heb net een verhaal gemaakt. Zou het even moeten draaien, inderdaad. Ik heb net een verhaal gemaakt over Twin Peaks. Ook weer met een VPRO-man trouwens, William de Bruin van Tegenlicht, researcher daar. Die een enorme Twin Peaks-fan is. En net vandaag, 21 mei nemen we dit op, wordt een nieuwe serie van Twin Peaks gereleased. En hij, toen die eerste serie begin jaren 90 er was, toen heeft hij een soort van inleidingen-achtige dingen gemaakt die hij ook op achter een telefoonnummer, achter een 06-nummer had gezet. En zei, toen zijn we gaan praten met een pornobaas om dat voor elkaar te krijgen. 06-lijnen waren toen pornolijnen. Of ja, vieze boekjes gesproken, maar zoiets.
Ja.
En die mannen die wisten hoe dat werkte. En er heeft dus een soort Twin Peaks informatielijn bestaan. Ook zoiets.
Ja.
En jouw podcast heeft er dus ook achter.
Blijkbaar.
Ja, 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 fantastisch toch? Nu ben je nog steeds podcastmaker. Weer met niet de minste namen. Want onder andere Jet van Bokstel doet mee.
Ja.
De oude verslissende nachtzuster.
Ja.
Hoe heb je dat is de actrice trouwens, moet ik zeggen.
Je hebt het over grootste liefde.
Ja.
Ja, dat is... we zijn eigenlijk nog een beetje in de pilotfase. Want dingen als techniek en hoe we het allemaal moeten organiseren.
Maar een heerlijk concept. Namelijk...
Ja, wat kunnen we van de liefde leren uit de boeketromans?
En jij bent degene die bij de VPRO een serie heeft gemaakt over de grootste literaire werken van de wereld, die je zeker gelezen moet hebben.
Ja.
En nu...
Ja, maar dat is precies hetzelfde. Want want het komt allemaal neer op nieuwsgierigheid. Je wilt toch gewoon weten hoe het... Het is niet mijn idee. Het is van Maureen Kamphuis, de regisseuse. En zij benaderen me daarvoor. En ja, wat is er nou leuker dan zo'n wereld van... van boeketromans instappen. Die ik helemaal niet kende, maar die ik nu wel moet lezen.
Ja.
Riskante deal. Kloof tussen twee werelden.
Ja.
En ik lees nu elke... Het is nu nog elke maand. Ik lees nu elke maand een boeketroman. En ik moet zeggen, het is fantastisch. Het is soms echt gekmakend slecht.
Nee.
Maar ook van slechte dingen kan je heel veel leren. Soms juist wel meer, geloof ik.
Maar slecht in smaak of slecht in techniek?
Bijvoorbeeld, eens even kijken, was dat een riskante deal? In riskante deal, en ik kan het je echt niet helemaal meer reproduceren, maar het gaat tussen een man en een vrouw.
Die neef en nicht zijn, dat weet ik toevallig, want ik heb net hem nog weer zitten luisteren.
Ja. Goed, maar die zijn, ze zijn neef en nicht van elkaar. Maar dat is een beetje aangetrouwd, maar... je krijgt die informatie al vrij vroeg in het boek. En je blijft er volgende keer... volgens mij zijn dat neef en nicht dan van elkaar. Terwijl duidelijk is dat hier in een broeierige sfeer hangt tussen deze twee. En op een gegeven moment zegt hij... ja, volgens mij zijn wij eigenlijk neef en nicht. En die ander zegt ja. Nou, dat zou bij mij nog wel een zekere demp... dat zou mijn gevoelens enigszins dempen, denk ik.
Ja.
Ik zou toch... en ik heb hele mooie nichten, maar dat zou toch niet genoeg kunnen zijn... maar in het boek gaan ze daar gewoon overheen. En niemand in dat boek brengt het ook later nog een keertje te berden. Niemand zegt, jullie zijn neef en nicht. Is dat wel oké? Niemand heeft het daarover. Er zijn mensen die zich uitgeven voor mensen die ze niet zijn. En tegelijkertijd seriemoordenaars zijn met een lange staat van dienst. En dat kan allemaal. Er zijn ook heel veel dingen die gewoon eigenlijk niet kunnen... als je langer dan een halve tel nadenkt. Maar ze gebeuren toch.
Ja. Alleen, net als in het leven eigenlijk...
Misschien. Het is alleen... Ik snap het nu wel. Ik snap die aantrekkingskracht wel.
Van de boeketreeksen.
Ja. Het gaat vrij vlot. En ik denk dat mensen die het minder kritisch of minder ironisch lezen... gewoon heel blij zijn met een verhaal dat zich voor hun ogen afspeelt.
Ja.
Het is gewoon een plot. En goed als dat plot een beetje krakkemikkig is... Nou, dan moet je nog maar wat harder lezen. En, en eigenlijk zie je gewoon dat... Ja, wat ik zo mooi eraan vind is dat ook in de slechtste van die boekjes... en het zijn meestal boekjes, want 125 pagina's is een beetje gemiddeld... Er is altijd nog wel iets te vinden dat mooi is. Iets te vinden dat de moeite waard is. Een zin die hilarisch is. En soms...
Die pikken jullie eruit, hè?
Ja.
De zin.
Ja. En soms is het iets dat het duidelijk die auteur zelf graag erin had willen zetten. En soms is het iets dat onbedoeld hilarisch is.
Ja.
Maar wat ik echt ook van deze serie leer... is dat het helpt je niet om heel geborneerd en snerend zo'n boekje in te gaan. Je moet gewoon open... Je moet elke keer denken, iemand gaat zijn goudvis trouwen, hartstikke leuk. Gewoon, dat is het enige wat werkt. En als je dat doet, dan haal je zoveel meer uit die dingen.
Ja.
Dus ik vind het erg leuk om te maken. En Jet van Boksel, die vragen we om stukken verhaal voor te lezen. Dus, iemand die het echt voor ons levendig maakt. En we zoeken voor elke aflevering ook altijd iemand die zelf wil vertellen over... een verhaal dat aan dat thema...
Ja.
Want elk titel is ook meteen het thema. Dus een kloof tussen twee werelden... Daar hebben we Constant Meijers, die vertelt over hoe hij voor een Française viel... en ergens in de bergen ging wonen en dat ging falikant fout. Of we hebben een inbeller gehad die, een goede 15 jaar een relatie met haar baas had.
Ja.
Terwijl hij gewoon een gezin had.
Ja.
En zij is nu partner in dat bedrijf en is dat helemaal goed gekomen. Maar we zoeken telkens weer mensen die een waar gebeurd verhaal hebben... dat kan laten zien dat je echt wat... Ja. Kan leren van die boeketromans.
Wat ik er mooi aan vind in ieder geval... is de liefde die eruit spreekt. Die ik niet per se zou verwachten. Zeker niet bij jou voor boeketreeks, zal ik maar zeggen. Maar dat optimisme, dat klinkt er heel erg in door. Van je kan hier toch altijd wel iets uithalen.
Ja, maar dat is wel... Ik snap wel dat je het zegt...
Ja.
Maar tegelijkertijd, ik vind dat is wat je eigenlijk hoort te doen, zeker in journalistiek, is gewoon altijd nieuwsgierig zijn. Ik zeg niet trouwens dat grootste liefde een journalistiek werk is, maar ik vind dat het eigenlijk altijd je taak is om nieuwsgierig te zijn.
Het is natuurlijk een beetje de tijd van het cynisme, laten we wel wezen. Op Twitter tiert het welig, op YouTube... bestaat eigenlijk alleen maar cynisme. Dus het zou logisch zijn om op een soort Lucky TV-achtige manier de boeketreeks te gaan benaderen. Maar dat doen jullie niet.
Nee. Nee, maar dat vind ik ook saai. Want dan weet je al van tevoren, oké, we gaan nu 20, 25 minuten lang grappen maken over hoe slecht het is.
Ja.
Ja, dan ben je snel klaar. Dan hoef je ook niet te luisteren. Want dan hoef je alleen het gegeven te weten dat ik boeketromans stom vind. En dan ben je klaar. Ja. Dan kan je die 25 minuten ook wel besparen.
Ja.
Het is in alles, je moet de schoonheid erin vinden. En ik moet zeggen, in mijn eigen werk probeer ik dat ook altijd wel te doen. Toch altijd je open te stellen. Ik kan me herinneren dat ik ooit een keer een panelgesprek had georganiseerd voor boeken uit het andere schap. En er was iemand van de Donald Duck en daar was een chicklit.
Het andere schap in de zin van het niet-literaire schap.
Ja, niet-literaire, waar je eigenlijk je neus voor moet ophalen. Dus Donald Duck, chicklit, was een fantasy schrijver.
Dit herinner ik me. Dit was toen in de NES.
Ja, het was een soort boekenfestijn, heette dat. En het mooie was, die mensen, die auteurs, die zaten daar en die houden van hun werk. Er is niemand die daar zit.
Ja.
Die denkt van, nou, ik ga weer eens even absolute tinnef eruit smijten.
Nee.
De meeste van die mensen, iedereen denk ik eigenlijk wel, die hoopt toch gewoon dat er iets leuks uitkomt. Dat er iets moois gemaakt wordt. Dat er iemand is die bij het dichtklappen van dat boek denkt, ah,
leuk. Zo had ik de wereld nog niet bekeken.
Ja, of mooi. Ja. Nou, dat was fijn.
Ja, precies. Ja.
Al was je maar even vermaakt. Ja.
Daaraan toevoegend, die boeketreeks boekjes. Ik zeg boekjes en jij zegt 150 pagina's is alles wat. Maar wel schrijvers die per stuk rustig etelijke miljoenen verkopen van die dingen.
Ja, dat is
in diverse talen.
Ja, ja. En trouwens, de uitgeverijen, ik heb ook hierover wel eens met de uitgeverijen van dit soort boekjes gesproken. Ook zij zeggen boekjes. Ik heb auteurs gesproken hierover. Okay. Ook zij zeggen boekjes. Het is wel, kijk, niemand daar denkt dat ze Oorlog en Vrede aan het herschrijven zijn. Dat snappen ze ook wel, dat het niet diep literair is.
Nee.
Maar wat ze tegelijkertijd beseffen is dat dat geen enkele rem op het plezier zou moeten zijn.
Nee.
En lezen doe je toch voor je plezier.
Ja. Ja.
En dat is denk ik ook, daarom vind ik cynisme ook niet zo interessant.
Nee.
Als je het niet voor je lol doet, of voor je plezier doet, omdat als er geen innerlijke motivatie achter zit, wat is dan het punt?
Wat is het dan? Ja. Precies. Ja, ja. Nou, mooi. Het heet Grootse Liefde. Je zegt dat het nog in de pilotfase zit.
Nou,
er zijn 3 afleveringen gemaakt.
Ja.
Belachelijk weinig luisteraars als ik SoundCloud mag geloven.
We hebben het ook nog niet. Daarom is het ook echt, we hebben het ook nog niet.
Nee, maar ik kan het wel aanraden aan het luisteren van de Eeuw van Amateur. Want het is een bijvoorbeeld die derde die jullie gemaakt hebben, waarin jij ronduit zegt van, nou ja, hier heeft een vrouw een soort mannelijke, erotische fantasie opgeschreven in 150 pagina's. Ja, dat was prachtig om naar te luisteren.
Nou, dank je.
Dus dat is wel heel erg.
Kijk, de kwaliteit, we werken er nog aan. Want we proberen daar gewoon, dat het moet op een gegeven moment zo glad mogelijk klinken. Maar we zijn ook gewoon onze vorm aan het vinden.
Mooie viooltjes.
Viooltjes. Je moet ook eigenlijk gewoon de kartonnen doos met wijn moet je erbij kunnen horen.
Ja, precies.
Dus we zijn, daarom zeg ik, het is een beetje in de pilotfase, want nou ja, een podcast moet ook kunnen groeien en zijn eigen jasje kunnen vinden.
Heb je geld bij de podcast?
Okay. Nee, helemaal geen geld. Dat is een van de
boeketreeks uitgevers.
Nou, we zijn kijken of een dating site geïnteresseerd is. Dat is het volgende.
Oh, ja.
Maar we maken het nu ook gewoon omdat we het leuk vinden.
Als concept, het is in ieder geval duidelijker dan wat de Eeuw van Amateur is. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dus dat is
weet je het onderhand al?
Nou, zo ongeveer.
Okay.
Ja. Even kijken. Iets anders. Het ging al eventjes over Wim Brandt. Want onlangs heb jij samen met Jeroen van Kan een boek geschreven over Wim. Wij kennen Wim, kenden moet ik zeggen, want Wim leeft niet meer. Een jaar geleden is hij uit het leven gestapt. Iets meer dan een jaar geleden. En wij werkten beide voor hem bij de avonden. En Jeroen ook. Jeroen werkte ook voor alle 3 als presentator. En het boek heet Alles komt goed. Wat een verzameling is van het dichtwerk wat Wim heeft gemaakt. Hè?
We hebben op de dag zelf het verzameld werk. Dus al zijn dichtbundels, al zijn geschreven werk is bij Van Oorschot uitgekomen. Wij hebben een soort vriendenboekje gemaakt.
Ja.
Echt gewoon waar mensen die die zich gewoon zeer verbonden voelden met Wim, om welke reden dan ook, om daar de gelegenheid te geven om op die vriendschap te reflecteren. Ja, het is echt een vriendenboekje. Dus het is ook niet de bedoeling geweest om een correct portret van die man te schetsen. Het is echt zoals wij hem herinneren en wat wij aan onze relatie met die man hebben gehad.
Ja, wie staan er zo al in?
Arnold Grunberg, Astronomy Perkin.
Arnon heeft heel lang voor de avonden ook columns gemaakt. Ja. Verhalen verteld.
Precies.
Ja. Meer bij andere Wim trouwens. Wim Noordhoek over het algemeen.
Ja, zit er ook in. Ja.
Even kijken. Esther presenteert nu Nooit meer slapen op de vrijdagavond. Ja. Dichter des Vaderlands geworden.
Ik wou maar zeggen. Ja. Ja. En dat is...
En zij was ook een van de inbellers en dichters in de avonden.
Ja,
dat gaat ook heel lang terug allemaal.
Dat gaat allemaal lang terug.
Die ook allemaal in de avonden weer samenkomen. Dat is toch interessant.
Ja, de avonden is een heel bijzonder programma geweest. Ik ga straks door naar Echt Gebeurd en daar zie ik Micha weer. En ook Micha was echt iemand die door Wim onder zijn hoede is genomen.
Ja, Hans Teeuwen.
Ja, ja, Hans Teeuwen en Theo Maassen die zijn via volgens mij Jan Maas daar binnen gebracht om de Mannen van de Radio te maken.
Ja. Legendarisch allemaal ook. Ja,
Mannen van de Radio, echt de avond.
Het is opvallend, want ik heb er zelf natuurlijk jaren gewerkt, dus ik weet het allemaal wel. Maar het is eigenlijk nu het een tijdje niet meer bestaat, begin ik me steeds meer te realiseren van waar ik me nou eigenlijk aan heb gecommitteerd toen de tijd. Dat is, op een of andere manier ben je op zo'n moment veel te druk bezig met het maken van een mooi gesprek of een goed interview of wat dan ook maar. Tenminste, ik moet voor mezelf spreken, maar dat had ik veel meer. Je kan je ook niet bewust zijn van die hele historie van dat programma. Maar het is best wel bijzonder eigenlijk, ja.
Ja, dat is het ook. Ja. Het is een beetje als, dit is een cliché en mensen in de journalistiek halen hem heel graag aan, maar het is ook omdat je zo dankbaar is. Mensen zeggen wel eens over de eerste plaat van de Velvet Underground dat maar 100 mensen hem hebben gekocht. Ja. Maar al die mensen zijn een band begonnen.
Ja.
En in dat licht is de avonden van vergelijkbare kwaliteit.
Ja, dan luistert er ook maar een handjevol mensen naar, terwijl iedereen
wel
het ook kende. Ja, ja, dat is waar.
En, en echt een bijzonder programma, ja.
Ja, ja. Maar goed, alles komt goed.
Ja, nou ja, dat gaat dus over Wim. En wat je merkt is dat, nou ja, Wim was heel veel verschillende dingen. En ongedurig, ongeduldig, man met temperament. En heel veel mensen die hem in het echte leven hebben gekend, die zullen dat misschien ook wel snel aanmerken.
Hij was voor jou toch ook wel een beetje...
Hij was mijn mentor. Ik heb echt alles aan hem, alles wat ik heb gedaan, heb ik aan hem te danken, wat dat betreft. Hmm. Omdat hij ook echt iemand was die een hele brede rug maakte voor jonge makers. Nou, voor mensen als Micha, voor mensen als Arnon. Daar was hij gewoon voor. En daar zorgde hij gewoon voor dat die dingen mochten proberen. En dat is wel, dat was van een soort, daar zat trots achter. Van nou ja, dat je het laat gebeuren. Maar dat is ook vertrouwen en nieuwsgierigheid of het lukt. En wat ik zelf in die bundel heb probeerd te zeggen en duidelijk heb probeerd te maken, is dat een van de dingen die Wim zo bijzonder maakte in mijn ogen, is dat hij volkomen ongeborneerd was. En dat is iets dat ik juist heel erg vaak tegenwoordig... Jij zegt cynisme. Ik vind juist veel van onze media heel erg geborneerd. En men weet het allemaal wel. En het is, ze vinden het bijna nog gênant om het je nog een keertje te moeten vertellen. Mm-hmm. Terwijl Wim, die had echt een soort onbevangenheid wat dat betreft. Zoveel van deze mensen die ik heb gesproken ook over dit boek, en die hem als interviewer in eerste instantie hebben leren kennen, zeggen ja, elke keer, ja, dat komt goed, we gaan het gewoon leuk hebben, we gaan er iets moois van maken. Wim ging geen uitgeschreven gesprekken met je doornemen. Het werd geen toneelstukje, hij ging zitten. Hij had natuurlijk zijn eigen ideeën en stokpaardjes, maar hij liet dat gesprek open en liet het gebeuren. En die onbevangenheid, die er ook voor zorgde dat hij zich ook nooit goed voelde voor bepaalde gasten, voor bepaalde boeken, voor bepaalde onderwerpen. Hmm. Ja, die vind ik echt heel waardevol. En ik hoop ook dat, nou ja, dat die school van denken, dat die voortgezet mag worden. Hmm. Als de zendercoördinators het toestaan.
Ja, ja, dat zijn interessante mensen. Dat daar bouwen. Nou ja, de avonden bestaan.
Dankbare boemannen overigens ook. Hè. Zijn ook veel mensen die ze heel handig gebruiken om te zeggen dat ze... Ze worden ook gebruikt om onpopulaire dingen door te drukken die mensen eigenlijk zelf wel willen doen.
Ja.
Maar Wim vond ik echt een voorbeeld van een iemand die in de grond een hele optimistische benadering had van interviewen en van gesprekken voeren en van cultuur benaderen. Heel inclusief eigenlijk.
Hmm.
Ja.
Mooi. Het lijkt me mooi om dan zo een boek te kunnen maken.
Ja, wat ook raar is, want je loopt het risico dat je dan als een soort woordvoerder voor zijn nalatenschap opwerpt. En nu, op dit moment, riskeer ik dat ook weer. En dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, Wim was mijn mentor, maar ik was geen vriend. En in dat boek zeg ik dat ook. Hè, dat, daarvoor waren verschillende soorten afstanden. Hè. Hij was een stuk ouder, hij was mijn baas. En Wim had het sowieso wel moeilijk om vrienden te maken. Dus het is niet dat ik straks bij elk panel aan kan schuiven en je kan vertellen wat Wim zou hebben gezegd of hebben gedacht in die situatie.
Ja.
Maar ik maak me wel hard voor waar hij zelf voor stond. En omdat het de moeite waard is. En omdat dingen er mooier door worden. En omdat dus jongens zoals jij en ik en Micha en Arno Grunberg en dingen als de mannen van de radio, dat die dus ergens mogelijk worden gemaakt.
Ja.
Dat het gebeurt. Ja. Die dingen, die worden nog steeds teruggeluisterd. Er gaan nog maar op YouTube zijn die populairder dan ooit, dat soort dingen.
Ja,
en het is gemaakt en het is nog steeds dus blijkbaar waar.
Het is nog steeds hilarisch, de mannen van de radio. Dus het,
maar dingen als Radio Bergijk zijn ook ondenkbaar zonder dit soort dingen.
Ja, klopt.
Dus echt, die schaduw is best ver die samen met Wim Noordhoek geworpen heeft.
Ja, precies. Ja, dat realiseert ook niet iedereen zich. Zelfs ik niet.
Nee, maar laten we het niet. Bedoel, nu wordt het een soort van vakblad. Dat
vind je?
Nou, journalisten mogen het wel graag over het vak hebben, wat dat betreft. En dan zijn volgens mij ook weinig vakgebieden waar zoveel prijzen zijn.
De musicals kunnen er ook wat van. Maar, en de filmwereld niet te vergeten. Maar, ja, ik weet niet. Ja, misschien is dat wel een beetje zo. Noem jij jezelf journalist?
Soms.
Ik begin er steeds meer moeite mee te hebben om mezelf journalist te noemen.
Waarom?
Ja, ik weet niet. Ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Wat is een journalist dan?
Ja, precies. Dat is een beetje waar ik mee zit. Van wat is een journalist? Ik zie mensen die zichzelf journalist noemen waarvan ik denk, jij doet absoluut niet wat ik doe. En ik heb er heel veel moeite mee met de manier waarop jij je werk doet. En ik wil er eigenlijk niet mee geassocieerd worden. En ik vind ook dat ik te weinig bezig ben met research en nieuwsgaring om journalist te zijn. Wat ik in de kern toch eigenlijk wel dat vind. Ik ben veel meer een reportage maken en ik research wel dingen. Ik bedoel, alles wat ik kom niet, dingen die van mij op de radio komen, die zijn wel nageslagen, laat ik het zo zeggen. Maar om je dan journalist te noemen, ja, ik weet het niet.
Nee, nou ja.
Ik vind het nog steeds ergens wel mooi en een soort eer.
Ja.
Maar het is ondertussen ook zo'n vrij beroep dat ik weet niet zo goed meer wat het betekent. Ik weet niet zo goed meer wat het betekent.
Oké, okay. Nou ja, ik denk dat daar ben je niet de enige in. En dat is ook wel.
Zal ik een bruggetje maken?
Ja, maak maar een bruggetje.
Geert-Jan Lasser, heeft hij een journalistiek werk afgeleverd met zijn documentaire Brommerskieken?
Dat vind ik wel een leuke vraag, want wat hij doet, hij geeft een in mijn ogen heel getrouw beeld van een wereld die meestal anders wordt getoond. Mm-hmm. Dus laat ik het zo zeggen. Het is bijna pure verslaggeving in die zin. Je ziet echt gewoon wat er gebeurt. En daar mag je dan zelf mee doen. Daar mag je zelf mee aan de haal gaan. Daar mag je zelf over gaan nadenken wat het betekent heeft dat je daar gezien hebt. Dus in die zin, het is heel puur. Er zit nauwelijks, tenminste zover ik het kon zien, er zit nauwelijks manipulatie in. Bijna geen voice-overs bijvoorbeeld.
Nee.
Weinig echt drama.
Manipulatie in de zin van?
Nou, waar de documentaire scènes heeft, waar het gebeurt. De momenten waar je naderhand dan met andere mensen over praat. Daar zit er eigenlijk vrij weinig in. Eigenlijk, er zit heel weinig in dat goed citeerbaar is, wat dat betreft.
Mm-hmm.
En dat is juist. Ik vind dat is in die zin de kracht van die documentaire. Want ja, dat is ook een wereld die zich niet zo laat citeren.
Hij zei er zelf over, ik heb het nog eventjes nageslagen. Het is 90 minuten, uitgezonden, wanneer was het? Half april, zoiets?
Ja.
En hij zei er zelf over in Metro, daar werd hij de dag erna zo geïnterviewd. Want het was dan even spannend hoeveel mensen er naar gekeken hadden. Ik geloof iets van 700.000 of
900.000.
Zo. 900.000. Ja. Echt heel erg veel. Tenminste, ja, dat vind ik veel. Ik weet niet zo goed. Maar volgens mij, 8 uur journaal op goede dagen heeft 2 miljoen. Dus dan doe je het voor een documentaire met 900.000. Dan doe je het echt heel erg goed, volgens mij.
Ja. Hoewel dat misschien het punt mist. Want,
nee, het gaat me niet om de kijkers, maar meer over...
Want ik wou zeggen, bijvoorbeeld die had die soapserie... die Herman Vinkers had gemaakt voor RTV Oost... van Jonge Leu en Olle Grom.
Ja.
Dat waren ook 400.000 kijkers.
Ja.
En dat is dan echt gewoon alleen maar RTV Oost. Maar dat is voor een heel groot deel is het dus... Er zijn heel veel mensen die gekeken hebben omdat...
Heb jij voor een regionale gewerkt ooit of niet?
Nee, ik kende wel, maar ik ben wel bevriend met mensen die dat gedaan hebben.
Nou ja, bijvoorbeeld met mij.
Ja.
Oh
ja.
Ik heb voor Omroep Friesland gewerkt. En het interessante wat ik gemerkt heb toen ik daar werkte, dat was in 2005 heb ik daar gewerkt, een jaar lang, gewoon echt elke dag zo'n beetje op de radio. Dat je daar binnen, bij zo'n regionale omroep, binnen 3 maanden wisten de mensen die ik ging interviewen en zo, die wisten wel ongeveer, jij bent Botte Jellema. Gewoon dat is regionale radio.
Hmm.
Je bent daar zomaar een soort entiteit. En nog opvallender was wat mijn ouders dan te horen kregen. Het hele dorp had het erover. Dat die jongen van Jellema op de radio was. Echt als adverteerders dit horen, ga adverteren bij een regionale omroep. Want die hebben het grootste deel van de mensen luistert. Het is echt waar. Die cijfers die zijn ook wel bekend. Het is ongeveer vergelijkbaar met 538, een van de grootste zenders in Nederland. Maar het luistert ongeveer evenveel mensen, zeg maar op regionaal niveau, in percentage. Als je in Friesland luistert, percentueel gezien evenveel mensen naar 538 als ze naar Omroep Friesland luisteren. Dat verwacht niemand, maar het is wel echt waar. Zelfs meer nog.
Maar
het
is toch best raar eigenlijk dat je dat niet verwacht?
Nou, ja, ergens...
Dat is toch eigenlijk best raar, want mensen willen toch ook gewoon weten wat er gebeurt in een omgeving. De meeste mensen willen zich ook op een of andere manier wel verhouden daartoe.
Ja, en je leest ik bedoel, ik lees NRC en ik lees natuurlijk het blaadje van de Weesperbuurt. Natuurlijk wil je weten wat er in je buurt gebeurt. Ik weet niet per se of dat het dan is, maar je relateert je er makkelijker aan, geloof ik. Ik denk dat het een beetje is. Je weet makkelijker van Jonge Leu en Olle Grom, was het, hè? Dat gaat over daar in Twente. Dat relateert gewoon heel makkelijk.
Ja.
Dat is het. Hoe kwam je hier nou op? Bronskieker.
Ja.
Ja. Kijkcijfers, die waren hoog. Ja, nou, dat is dan dus wel weer opvallend. Of zouden dat dan 900.000 kijkers zijn geweest die zo'n beetje uit Drenthe, Twente, Achterhoek, Friesland?
Er is een deel dat... Ik denk dat een groot deel is de regio geweest die heeft gekeken.
Ja.
Maar ja, een heel groot deel van de regio woont ook gewoon nu in de Randstad. En zal misschien nostalgisch hebben gekeken. Ja. Maar waarom ook niet?
Ja.
Ik zie, dat is eigenlijk... het mooie, wat ik het knapste aan die serie vind... wat ik het knapste aan die documentaire vind... is dat hij trouw is gebleven aan zijn onderwerp. Je kan heel duidelijk zien, of tenminste ik vind... dat je bij Geert-Jan Lasker kan zien... dat hij trouw is gebleven aan die jongens die hij heeft gefilmd.
Ja, dat zei hij ook in de Metro na afloop van. Hij zei van, het spannende vind ik of mensen zich hier... of ze dit trekken, deze stijl van documentaire maken. Want er zit inderdaad nauwelijks voice-over in. Geen interviews, niet of nauwelijks interviews. Niet wat we gewend zijn dat de documentaire... Hier had ik trouwens heel veel moeite mee, hè, dat dit zo was. Ja,
ik vond het
maar dat zei hij in Metro van, kunnen mensen dat aan? Want wat je ziet is... geen individuen, maar je ziet die groep. En die groep, hoe die zich handhaaft daar ergens in een gebied wat verder ook niet benoemd wordt waar dat is. Maar ik geloof dat het ergens in Drenthe is, waar het gebeurt.
Nee, het zit voornamelijk in Salland, zit het.
Salland, dus de kop van Overijssel.
Nou, eerder richting Twente. Dus het is wel... deels zit bij de kop en een deel... Het is echt gewoon... Het is Salland, laten we het zo zeggen.
Ja.
Natuurlijk in wereldse termen gewoon... de achtertuin is. Maar ja, nou, maar ja. Het is mooi dat, er dus nog, dat we dan denken, is het dan Noord-Zalland of is het Zuid-Zalland?
Nou ja, goed.
Ja, dat is mooi, maar dat is ook, want die wereld is ja, heel
we
klein.
We hebben het dan over het Dalfse, ergens richting, tussen Dalfse
ja,
en Emmen.
Ja, maar dat is ook mooi, die wereld is klein en heel groot. Er zijn verschillen. Dat, ja. Maar even terugkomend, jij had dus moeite met het gewoon registrerende.
Ja, omdat ik had het dan met ook nog met mensen over die er ook naar zaten te kijken. En toen want ik dacht van wat gebeurt hier nou eigenlijk of wat gebeurt hier nou eigenlijk niet? En wat er niet gebeurde was, die groep bleef een groep en die individu groeide niet uit tot persoonlijkheden waar ik wat mee heb of zo. Wat ik misschien, maar dat kan ook zijn omdat ik dat gewend ben, dat je in een documentaire altijd één persoon hebt waar je je toe verhoudt. Waar je echt iets mee, waar je eventueel mee identificeert. Of in ieder geval, of een enorme teringhekel aan krijgt, dat kan ook. Maar dan heb je dan in ieder geval iets mee. En in dit geval lukte dat niet. Omdat die groep, op het moment dat er iemand eventjes aan het woord was, dan duurde dat misschien 12 seconden. En dan zag je de rest van de groep weer. Of de persoon in kwestie was zich aan het verhouden tot de rest van de groep. Wat overigens iets is waar ik echt, ik heb nu al twee dingen gezegd waar ik een hekel aan heb. Aan boten en aan groepen. Als mensen zich gaan gedragen naar een groep, wat heel veel gebeurde daar. Er werden heel veel dingen gezegd en gedaan om in de gunst van de groep te komen. Daar heb ik moeite mee.
Ja, nou, dat begrijp ik wel. Hoewel ik dat dus niet. Wat ik wel mooi vond, want we hadden het er eerder over.
Het is een vriend van jou trouwens, hè, Geert?
Nee hoor. Ik heb Geert-Jan Lasker alleen leren kennen bij. Ik heb Geert-Jan Lasker leren kennen bij. Twee Vandaag. Daar heb ik. Of nee, bij Netwerk.
Haal ze niet door elkaar.
Nee. Nou ja, knipje. maar ik heb Geert-Jan leren kennen bij Netwerk. Daar liep ik toen stage. En dat was op het moment dat hij zijn grote successen boekte. Met onder andere de rehabilitatie van die Poolse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En Geert-Jan was daar ook wel echt een. Nou ja, die had wel echt een hele speciale positie verworven op die redactie. Hij werd echt losgelaten om de dingen te doen die hij interessant vond. Vond ik wel een mooi. Ik heb dat niet vaak op die manier zo gezien binnen redacties. Dat en enerzijds een soort meedogenloos jagen op de scoops. Actualiteit is en scoops, ja. En hoe klein ook. En tegelijkertijd had men daar het inzicht om te snappen dat hij samen met Sander Rietveld, dat was een andere maker die ook langere dingen mocht maken, die echt gewoon, die werden losgelaten. Die werden ook vertrouwd om dat te doen. En eens in de zoveel tijd moesten ze dan vertellen over een of andere rel in, weet ik veel, Reetkever Pikken mijn schans. Maar over het algemeen was het zo dat zij echt mochten doen waar ze zin in hadden. Dus dat hij dit maakte, dat verbaasde me niks.
Bromskieken bedoel je?
Bromskieken, ja. En ik vind dat juist heel mooi, ook omdat jij ziet daar een soort spanning in, hè, die jongens in die groep. Maar wat ik vermoed,
ja, misschien is dat misschien
die
is
jongens
dat
soort ervaren die spanning niet op die manier.
Nee, dat is natuurlijk.
En er is natuurlijk een beetje geroddel en af en toe kanker je om elkaar. En eens in de zoveel tijd maak je, neem je elkaar in de zeik. Maar ik denk dat die jongens die ervaren die spanning niet die jij ervaart. En daarom is die serie dus ook zoals die is. Omdat die jongens niet die behoefte hebben om zichzelf op die manier persoonlijk te uiten.
Ja.
Ik vind het echt heel mooi en heel bijzonder dat hij het heeft laten zien zoals het daar. Het zal zeker me ook herinneren.
Ja, het is een soort antropologisch verslag van een soort subcultuur.
En je wordt niet gemanipuleerd om dus het in een soort verhaal met een boog te
maar
zien.
Maar dat is wel mooi allemaal. Maar dan hoef ik het nog niet. Dan hoef ik nog steeds niet blij te zijn. Of hoe zeg je dit?
Was het gewoon traumatisch voor je?
Ja, een beetje. Omdat ik die groepen op het platteland en zo, ik ken dit heel erg goed uit Friesland. Waar ik vandaan kom, ergens in de buurt van Sneek. Waar je die dorpen had, waar ik dan ook wel kwam. Waar die jongens zo'n beetje of vanaf hun 12e, 13e, 14e begonnen te drinken. En hoe meer, hoe beter. En een beetje tegen elkaar opdrinken. En achter de vrouw aan zitten. En Metallica platen kopen en dat soort shit. En hoe harder, hoe beter. En dat was en ik zag dat terug.
Klinkt
dat
traumatiserend?
Nou ja, traumatiserend. Nee, ik
snap het wel.
Daar worden dingen gedaan. Ik zal je een voorbeeldje geven. Dat is een detail wat me echt is opgevallen. In Brommerskieken zit op een gegeven moment zitten ze te, 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 te lassen en te slijpen aan die auto's waar ze mee aan de autocross meedoen. Nou, dat herken ik ook, want die autocrossen die zijn in Friesland ook heel groot. En hoe doen ze dat? Dat lassen en het slijpen, dat doen ze met de blote hand. Er zat iemand met de blote hand te lassen. Dat gaat over etelijke wattages en voltages en wat, want dan krijg je ijzer vloeibaar. En dat hield hij met de blote hand vast. Nou, elektrocuteer je jezelf niet heel snel, maar het kan wel echt heel erg gevaarlijk zijn. Er bestaan niet voor niks laswanten. En slijptol ook. Had hij gewoon een blote hand, had hij dat zo vast. Hij had godzijdank nog wel een soort slijpbril op. Ik denk dat het door schade en schande zal dat dan wel weer een soort van wijsheid zijn, voor zover dat bekend is daar. Maar ik denk van, dit is allemaal stoerdoenerij. Dat kan zo wel even met de blote hand. Waar ik van denk van, ja, maar ik bedoel,
jij denkt dat dat onder groepsdruk is gegaan.
Ja, en dit soort stoerdoenerij. Ik geef je een heel heftig voorbeeld van uit mijn jeugd met die crossauto's. Toen ik in Vierhaven zat, toen was er een, het was niet echt een klasgenoot, maar ik geloof dat hij bij natuurkunde wel bij mij in de klas zat. Hoe precies, dat weet ik niet meer. Maar, en die jongen die was er op een dag niet meer. En wat bleek, hij was in zo'n crossauto gestapt en was ondersteboven met die auto in een sloot geraakt. En kon er niet meer uitkomen. En die jongen is overleden. Die is 16 jaar geworden, 17. En ik bedoel, een crossauto, het is mooi en alles. Ik heb vroeger ook in dat soort autootjes wel gereden. Maar weet je, de ledematen, gezondheid, zelfs door je vallen daarbij. Ik om stoer te doen. Weet je wel, als het nou om overleven ging, maar daar gaat het niet om. Het gaat alleen maar over ja, mijn maat die ging die bocht door met 60 km per uur. Ik ga nu met 70. En dan lig je op de kop in de sloot. Ja, daarom heb ik een hekel aan dat soort groepsdruk dingen die ik dus zag in Brommerskieken.
Maar deze jongens hadden er plezier in.
Ja.
Dus het is ook, ik wil best wel geloven dat, nou ja, ik voor mezelf, ik was gewoon een lang, magere, rare jongen.
In Goor. Domineeszoon.
Ja, ook dat. Maar uiteindelijk, wat ik zo mooi vond juist, is dat en in een zekere zin, dat heb ik pas later ook echt op waarde kunnen schatten. In een zekere zin, en misschien spreek ik alleen voor Twente, maar ik vond juist ook daarin enorme capaciteit voor tolerantie. Voor echt gewoon, nou ja, die jongens, hoor, dat is oké. Okay. Man is vaag. Ja, dat giet ook wel. Weet je? Terwijl, nou hier, je veel vaker een soort, je culturele cv ook bij de hand moet houden. Heb je dat gezien? Vond je dit leuk?
Hier, in de Randstad, ja, in de literaire wereld.
Ik vind wat dat betreft, de acceptatie te zijn zoals je bent. En dan maak je af en toe nog een hele domme, lompe grap over. En dan ga je weer verder.
Dat vond je echt dat je daar kon zijn
Robert,
wie je was?
We hadden daar Robert uit het dorp. En Robert was homoseksueel. Maar niet alleen dat. Echt, nou ja, hangende polsen, buiktruitjes. Robert was heel erg in je gezicht homo.
Mm-hmm.
Nou, die heeft eigenlijk nooit last van gehad. Die heeft daar zich nooit voor hoeven schamen of voor in te dekken. Mm. Die jongen heeft, die is dan zo. En dan soms maak je daar snoeiharde grappen over en dan wordt er om gelachen. Maar uiteindelijk is niet de bedoeling dat iemand zo'n jongen buitensluit. Uiteindelijk word je er wel weer gewoon bijgenomen. En ik vind wat ik wel mis aan de provincie is
nu
dat
er niet meer wat.
Nu, ik woon er niet meer, ik zou het graag weer doen. Maar wat ik wel mis is dat die desinteresse om te oordelen en daar dus ook in dat oordeel dan daar slimmer uit te komen. Hmm. Ik vind juist dat een beetje dat schouder ophalen en denken, nou ja, oké. Dat vind ik echt een kwaliteit.
Ik vind dat je een optimistische visie hebt op het geheel. Want
ik heb er ook gewoond. Dus ja, ik kan niet vertellen hoe het in Friesland is geweest.
Maar ik kan wel. Ik bedoel, in Brommerskieken zit dan ook die scène van die jongen en dat meisje die dan verkering hebben. Geloof zelf verloofd zijn of dat willen. Iets in die geest. En hij zit aan de keukentafel en zegt op een gegeven moment, zij gaat schoonmaken. En daar wordt verder ook niet, zij knippert niet eens met de ogen. Zo is het daar altijd gegaan. En er worden verder ook niet echt vragen over gesteld. Terwijl, ja, ik denk van ja. Het is wel een beetje jammer op zichzelf.
Maar wat als deze mensen daar zelf geen probleem mee hebben? Want dat, is, ja, dat vind ja, ik juist... Ja, ja, ja. Ik vind het prima... Ik kan mezelf niet voorstellen dat ik het zou hebben.
Maar dat is mooi, dat ze er geen problemen mee hebben. Maar ondertussen denk ik... Misschien, ik weet niet of ze daar geen problemen mee hebben.
In diezelfde documentaire gaat ook een meisje... die gaat erop uit, die gaat studeren. En ik ken het ook niet anders. Dat zat van die jongens, die gaan nog gewoon ergens studeren. En een deel komt terug en een ander deel... dat blijft gewoon hier hangen.
Ja.
Maar Nederland is ook gewoon niet groot genoeg... om je op die manier op te sluiten. Ik bedoel, zelfs als je... zelfs diep in Twente of diep in Friesland... dan ben je in no time in Amsterdam. Ik bedoel, dan ben je echt zo. 3 uur max kan het je kosten om in Amsterdam te komen. Als het allemaal echt te zwaar wordt. En wat ik juist mooi vind, is dat de enorme... Geert-Jan Lasche had het ook gezegd, maar de vrijheid die je ook ziet... en niet de hele tijd... Wat ik wel mooi vind, is dat die mensen helemaal niet zo veel bezig zijn met het framen van alles. Dus met alles dus in een soort kader stellen. Oh, dus zo, dit is zo, en zus is zo. Veel minder bezig met zichzelf. Er zijn veel, wat dat betreft, ook minder... Het beeld dat je krijgt is van een cultuur die minder zelfbewust is. Gewoon minder bezig is om zichzelf naar anderen toe te verklaren. Ja, dat is intellectueel misschien minder nieuwsgierig. En ja, ik zou dat op een gegeven moment ook saai vinden... Maar ik vind het mooi dat het ook bestaat. En want de mensen die dat niet willen, die kunnen gewoon weg. In de tijden dat je gewoon vastzit...
Ja, maar dat is toch vreselijk dat je dan weg moet... omdat je niet mee wil doen aan wat daar gebeurt. Het is toch bijna... Er worden nog geen pek en veer achteraan gesmeten.
Je kan me niet vertellen dat je hier niet... Hier stap je gewoon in andere groepen, met andere regels... En de groepsdruk is hier van een andere orde en met andere
eisen. Ik zeg niet dat je hier naartoe moet. Maar wat ik dus vreemd vind, is...
Jij vindt het vervelend dat deze jongens tevreden zijn met iets waar jij nooit tevreden mee
Nee, ik geloof niet dat ze tevreden zijn. Dat is het.
Nou, dat is nog belerender.
Ja, precies. Maar ik vind het... Ja, nou goed, dat ben ik dan maar. Ik geloof niet dat het van hun komt, laat ik het zo zeggen. Maar
zijn ze dan te dom in jouw ogen?
Nee, dat geloof ik niet. Sowieso vond ik dat ze erg underdog positie voor zichzelf innamen. Wat volgens mij ook niet hoeft. Er zit wel een trots in, maar je had altijd de grote stad en dat was dan toch meer. Zelfs als ze zich tegen afzetten, dan merkte je daarin dat ze er tegenop keken. Wat ik juist mis, is die... is dat ze zichzelf vragen stellen over of de dingen die ze aan het doen zijn op de goede manier doen. En dan heb ik het eventjes over iets heel simpels als je gaat lassen, dat je dan een paar laswanten aantrekt. Maar dan heb ik het ook over of je misschien niet iets meer naar aan jezelf zou moeten werken... in plaats van aan je positie in de groep. Ik vind namelijk wel dat ze echt voortdurend bezig waren... met hun eigen positie in de groep.
Ja, maar dat zijn ook pubers. En pubers
nee,
zijn...
Nee, dat uiteraard.
Dus maar... die
nou, zijn wacht even. Die zijn dit alleen waren maar geen bezig... pubers. Dit waren volgens mij twintigers.
Nee, dit waren jongens die... Ze waren niet heel jong.
Gelijk. Je hebt gelijk. Het waren... Ja,
nou, dus 19-jarigen, laten we dat zeggen.
Ja, die noem je toch geen pubers meer?
Nou, 18... Ze waren echt... Ik bedoel, net
de, adolescenten.
Adolescenten, ja. Prima. Maar dit zijn in een leeftijdsgroep... waar je dus per definitie met dat soort dingen bezig bent. Ik vind dat wel mooi. Ik vind het ik vind het mooi omdat het zich dus onttrekt... aan heel veel van de eisen die wij aan onszelf stellen. En ik weet niet of wij daar gelukkiger van worden. Dat gevoel dat je de hele tijd over dit soort dingen na moet denken... en bezig mee moet zijn. Nee. Deze mensen waren uiteindelijk... Ik kreeg het idee gelukkig. En misschien verandert dat, want ja, het zijn jonge mensen... dus dat gaat allemaal nog allerlei andere kanten op. Maar in de regel troffen ze me als heel gelukkig. Ja. En ook wel met een inzicht dat, ja, er is een zekere... aan het eind wordt het ook gezegd, ja, als je alles hier hebt wat je wil... dan waarom zou je dan ergens anders gaan zoeken?
Ja. Ja.
Ze zien die beperking ook wel ergens in, maar ze waarderen die beperking.
Ik kan me niet voorstellen, want dat miste ik dus wel heel erg aan... het feit dat er niet werd geïnterviewd, want... Dit waren voor een belangrijk deel waren dit ook boerenzonen die hierin zaten. Impliciet werd ook gelaten, maar dat was heel duidelijk, dat hier een aantal van ook het boerderij van mijn vader zouden overnemen. Ja. En ik weet dat dit soort jongens die gaan op zijn minst naar de middelbare landbouwschool. En er hangt dan wel heel veel boven hun hoofd. Want dat is niet probleemloos, een agrarisch bedrijf overnemen anno 2017.
Nee, maar dat is ook waarom hij deze... Dat is ook geen toeval dat hij deze... Ja, maar
deze jongens waren nu heel erg aan het spelen. Hè? Die waren aan het spelen met hun autootjes. Die waren aan het spelen met elkaar. En met karbiet en met brommers inderdaad. Nou, brommers, ik heb...
Wat hij liet zien, kijk, voor de goede orde... Het is niet een beeld van de provincie aan zich. Iets wat ik heel graag nog een keer zou willen zien. Ik zou heel graag een portret van het oosten willen zien.
Ja.
Dat is zo mooi. Sowieso, het is zo'n mooi deel van Nederland. Maar dit is het, waar het hier om gaat, is gewoon die periode waarin deze jongens en meisjes oud en volwassen genoeg zijn om allerlei dingen zelf te mogen doen.
Ja.
En nog niet oud genoeg om verpletterd te worden door de verplichtingen van het volwassen leven.
Ja.
En wat Geert-Jan Lasker laat zien, is een wereld waar een enorme vrijheid is. Waar je op een andere manier losgelaten wordt. Die in de Randstad gewoon eigenlijk niet meer op die manier voorstelbaar is. Die jongens die dat ook allemaal zelf doen. Hè. Wat ik heel mooi vind is ook bijvoorbeeld de interactie met die ouders. Die er heel vaak heel geamuseerd zo'n beetje aan de keukentafel... Ja. Een beetje zitten te kijken naar die jongens.
En ze veel van zichzelf in herkennen, als ik de blik een beetje mag duiden.
En ze horen ze zo'n beetje uit. En ze sturen ook niet. En ze gaan niet zeggen, je moet het zo doen. Of nou, dat had ik ook. Wat ik heel mooi vind is dat in die interactie met die ouders zie je ook... Die geven aandacht, maar ze sturen helemaal niet. En dat is wat, denk ik, wat je moet overhouden aan. Of wat je over kan houden aan die film. Namelijk, dit is iets heel bijzonders. Dat je nog op zo'n manier eigenlijk zo vrij je plek mag vinden.
Valt nu voor de derde keer in dit gesprek het woord vertrouwen?
Ja, dat is denk ik, dat past er wel. Ja. En die jongens hebben ook vertrouwen. Dat is enorm. Die jongens stralen in zekere zin. Ze weten wel wat ze doen.
Ja.
En natuurlijk loop je later misschien nog wel klappen op. Maar ik denk, dat treft mij. Dat vond ik ook wel heel herkenbaar uit in ieder geval uit het oosten. Ja. Een bepaald soort relativerend zelfvertrouwen, ja.
Grappig is dat jij nu nog oostelijker woont.
Ja.
Keulen.
Ja.
Je verdeelt de tijd tussen Keulen, Utrecht, een beetje Amsterdam.
Ja, ik ben Feyenoord supporter en ik heb eigenlijk...
Rotterdam dus.
Ja, en ik heb eigenlijk...
Nog.
Dankjewel. En ik heb, met name toen ik voor de VPRO begon te werken, kwam ik opeens meer en meer in contact met Ajax-fans. Dus wat dat betreft, het is een soort gecultiveerde haat die je dan voor Amsterdam hebt.
Die heb je altijd gehouden.
Die hebben altijd gehouden. Maar het grappige, nu ik buitenlander ben, waardeer ik het opeens een stuk meer. En ik kom meer dan, ik ben nu eigenlijk...
Dat is grappig, je hebt je net eigenlijk een half uur lang tegen Amsterdam afgezet.
Nee hoor, nee. Nee, even nog terug dan. Nee, ik vind juist dat is gewoon een andere wereld. Met zijn eigen regels en zijn eigen waardes. Dat hoef je helemaal niet af te zetten. Het is gewoon iets anders. En ik vind dat is mooi. Maar ik woon nu inderdaad een flink deel in Duitsland. Ja.
Ik wil een beetje afronden. Is die komt van een grootse liefde? Je zegt dat het is een pilot. Wordt dat nog groots en meeslepend?
Ik hoop het wel. Ik geloof... Nou, Maureen en ik vinden het heel leuk om te maken. En we willen graag dat het nog een stuk strakker gaat klinken... en dat er heel veel afleveringen komen. We mikken nu op zo'n 18. We hebben 18 titels gevonden waar we het aan kunnen ophangen. We zijn altijd op zoek naar mensen...
18, wauw. Dat is eigenlijk best wel veel.
Dat is best wel veel. We moeten gewoon kijken en we maken... Kijk, daarom zei ik het ook als pilot. Het is ook... Kijk, een regel van een goede podcast is natuurlijk dat je een betrouwbare leverdatum hebt. En weet je, dan komt die. Dan komt die. Dat is eigenlijk regel 1 van podcasten, geloof ik.
Ja.
Je moet gewoon een regelmatige aanleverdatum hebben. En omdat we de productie helemaal op onszelf moeten nemen... en omdat we dat moeten we in onze eigen tijd doen... hangen we deze podcast nog niet aan de grote klok. Maar je kan hem gewoon op iTunes kan je abonneren. We hebben nu ook een nieuwsbrief. We willen dat het meer wordt. Al was het alleen maar omdat het heel erg leuk is om over de liefde te praten.
Ja, ik hoor het je met heel veel plezier doen in ieder geval.
Dank je.
Dus dat is wel heel erg mooi.
Maar,
jij moet naar Echt Gebeurd, Toemler, nu. Want het is zondagmiddag.
Ja.
Eén keer in de maand ben je daar. Hoeveel heb je deze keer onder je hoede?
Ik heb er nu maar eentje. Joost Nijssen, de uitgever. Hij is van ja. Podium, ja. Hij gaat over zijn zomerliefdes vertellen. Oh, daar ben ik benieuwd naar.
Ja.
En het is heel leuk om dit werk te doen.
Omdat van jou zitten er ook een paar verhalen in de Echt Gebeurd podcast.
Ja. Ja.
Waaronder een fantastische waarin je vertelt over je excentrieke avontuur voordat je getrouwde man was bij Crossing Border.
Toen ik de vriendin van de manager van de Rolling Stones afpikte. Ja. Ja, dat is...
Wat is
ja.
het nummer? Weet je het nummer uit je hoofd? Van,
nee.
Want jullie nummeren zijn netjes.
Nee, maar het is...
Die is wel te vinden, ja.
Dat was ook wel tof op Lowlands verteld. Thema was rock'n'roll.
Ja, dat is waar. Je hoort dan heel veel lawaai ook.
Ja.
Ja, dat was wel echt rock'n'roll inderdaad.
Een headliner met Dave Grohl.
Nice. Nou ja, een verhaal over de manager van de Rolling Stones. Hartstikke goed.
Nou ja.
En stom toevallig zit mijn verhaal nu sinds deze week in de...
Dat is een heel mooi verhaal. Er is ook heel veel reacties op gekregen. Podcast. Nee, het is natuurlijk een beetje ophemelen, maar het is ook terecht. Het was een heel mooi en goed
En dan kijk ik
verhaal.
Eventjes in Echt Gebeurd podcasts. Worden echt 20.000 keer of meer beluisterd. En dat vind ik dan toch ook wel weer heftig, hoor. Voor een zaal staan van, wat is het, 100, 150 man. Daar is al behoorlijk eng, maar dan ineens...
Ja, je wordt gedeeld.
Ja.
Maar weet je, daar worden mensen ook wel in begeleid. We begeleiden mensen die komen vertellen.
Zeker.
En een van de dingen waar je op let is zoals Micha het noemt, hè, is het een open wond of is het een litteken?
Ja.
Dus ook tragische verhalen, die krijgen een plek. Maar we moeten wel weten dat die mensen niet daar op het podium hun eigen therapie aan het...
Ja, precies. Een wonder aan het likken zijn.
Want daar hebben die mensen niks aan. En daar heeft het publiek niet iets aan. En het is ook waarschijnlijk niet goed voor mensen als ze dat zouden proberen. Ja. Maar laatst, en dat vond ik toch wel echt voor mij een persoonlijk hoogtepunt... hadden we de aflevering Oorlog in Vrede.
Ja.
En voor die
waar
aflevering...
Waar Joost Muller weer in zat, mijn vriend van mij.
Precies. Ja. Die ook een fantastisch verhaal had. Maar we hadden allemaal mensen zoals jij en ik. Dus gewoon boven middenklas flapdrollen. Gewoon allemaal mensen die klinken zoals jij en ik. En die allemaal dezelfde dingen doen zoals jij en ik. En allemaal aardige mensen waar je niet voor om zou lopen... als je ze in een steegje tegenkomt. En zeker voor Oorlog en Vrede stak me dat toch een beetje. Dus ik ben gaan zoeken in allerlei veteranenverenigingen. En daar zijn er best veel van in Nederland. Het is een volkomen ongeziene groep. Ik ben ook bezig om te kijken of er een veteranenpodcast van de grond zou kunnen komen. En het verhaal dat ik gevonden heb, is daar ook precies het voorbeeld van wat ik zou willen laten horen. Want ik kwam uiteindelijk terecht bij ene Olaf. Tenminste, ik werd gebeld door een contactpersoon bij een van de verenigingen. Die zei, oké, ik heb hier iemand voor je.
Hmm.
Ging praten. Nou, dat was Olaf. En Olaf vertelde, die had in Bosnië gediend. En die was in het leger gegaan omdat... Nou, die wou wel dingen meemaken. En dat was een wilde jongen. En op die, hij zat op een grote truck. En dan vervoerde hij dus proviant van een naar de andere plek. En dus ook dingen als drank en sigaretten en brieven. Dus dingen die je voor soldaten toedoen. En hij vertelde dus hoe hij op... een van die ritten overvallen werd. Want ja, drank en sigaretten zijn populaire dingen in een oorlog. En hij gaat zijn truck uit. Hè. Er staan allemaal mensen daar rond die truck... en die willen allerlei dingen van hem en zo. En hij vertelt hoe hij daar met vrij veel kracht... zich daar door die groep baant. Dat is een hele grote vent. Je moet echt een Theo Maassen-achtige man. Kaal geschoren, beer van een vent. Echt eentje waar je gewoon voor om zou lopen. En hij vertelt dus dat hij iemand de truck in ziet klimmen. En hij ziet nog een wapen... En hij weet van, oh ja, oké, hij heeft een wapen. Dat betekent nu mag het.
Nu mag hij dan schieten.
Want hij snapt, dus je hebt bepaalde orders. Bepaalde dingen mogen wel, bepaalde dingen niet. Ja. En hij weet, vanaf nu mag ik gaan schieten.
Ja.
En dit is een wilde jongen. Dus die veiligheid, Paul gaat eraf. En die maakt zich klaar. En hij zet zich schrap. En hij draait in. En... ja, dit is super flauw, maar eigenlijk moet je dus nu maar gewoon dat verhaal bij Echt Gebeurd gaan luisteren. Maar ik kan je vertellen...
Komt hij in de podcast, deze?
Ja, Dat is een fabelachtig. Dat is echt, ook omdat je merkte gewoon in de zaal, zag je ook gewoon die mensen die reageerden op die fysieke aanwezigheid.
Ja.
Want het zijn altijd jongens zoals jij en ik. Het zijn, en ook als het vrouwen
zijn. En ineens staat deze grote gorilla daar, die beer.
Dat was een enge man. Ja. En dat zorgde gewoon voor een hele andere dynamiek. Ja. En dat soort dingen, daar zoek je naar. Ja.
Zullen we het gewoon geheim houden? Toevallig heb je het me al een keer verteld. Dus
ja,
ik weet het
mensen moeten het echt gaan luisteren. Ja. En ik kan ook mensen niet genoeg aanraden om...
Het zal nog een maandje duren, denk ik. Het zal wel juni worden voordat hij online komt.
Waarschijnlijk wel. Ja. Maar dit is wel echt een... er zijn heel veel mooie verhalen.
Ja, en, zeker. Het is niet voor niks dat daar meer dan 20.000 mensen naar...
Het is zo leuk. Zo leuk.
Ik wens je veel plezier vanmiddag.
Dank je wel.
Met Joost en met nog 5 andere vertellers in Toemler. Maarten Westerveen, dankjewel dat je te gast wilde zijn in de Eeuw van de Amateur.
Ja, groot plezier.
Ik spreek nog even over je hoofd naar de luisteraar van deel dit vooral als je dit een mooi verhaal vond. En luister naar meer verhalen bij de Eeuw van de Amateur. Te vinden, we hebben een eigen Facebookpagina. Als je zoekt op Eeuw van de Amateur, kom je daar wel uit. Daar kun je het heel makkelijk onze verhaaltjes delen. En ik vind het ook heel leuk als je een reactie achterlaat. Dat kan sowieso op botte@bottejellema.nl. Dus als je ook nog een vraag aan Maarten hebt, dan kan je dat ook even via mij aan hem doen toekomen. En als je ons een beoordeling achterlaat in de iTunes Store, dan klimmen we omhoog in de ratings. En ook dat vinden we fijn. En dat gaat al heel erg goed. Ik geloof dat Paulien Cornelis gisteren aan mij twitterde WhatsAppte, dat we op nummer 38 staan. Ik heb geen idee wat dat betekent.
38 van alles of...
Ik weet het niet, maar ik vind het goed klinken.
Weet je wie 37 is? Wie moet je nu eigenlijk te pakken proberen?
Nee, ik heb het nog niet opgezocht, maar dat is een goede vraag. Maar we zijn 38 en we willen natuurlijk 28 worden en uiteindelijk nummer 8. Als
dat zegt zoveel over jou, dat je ambitie is, nummer 8 worden.
Ik wil natuurlijk nummer 1 worden, maar laten we eerst eens voor 8 gaan. We staan nu op 38, hè. Meer luisteraars helpt, maar vooral meer beoordelingen in de iTunes Store. Dus als je daar een oordeel achter kan laten, dan heel erg graag. Dankjewel, tot de volgende keer. Bye.